De tekstwoorden voor de prediking van de laatste preek over Sefanja vinden we in Sefanja 3, de versen 17 en 18. De Heere uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden om der bijeenkomst wil, zal ik verzamelen. Ze zijn uit u. De schimping is een last op haar. Gemeente, vorige week zondagmorgen zongen we aan het einde van de dienst: het ellendig volk zal op u wachten. Gij zult hun hoop niet steeds verachten. Dat was uit Psalm 9, het 18e vers. Het ellendig volk zal op u wachten. Gij zult hun hoop niet steeds verachten. Want de Heere zou in Israël doen overblijven, u weet het nog, het is een overblijfsel, een restant. En dat is een arm en een ellendig volk. Een volk dat het niet meer weet, niet meer kan, dat zichzelf niet meer kan verlossen en daarom bedelt aan de troon van Gods genade. Dat volk zal dan ook op de naam des Heren vertrouwen, zal in de naam des Heren schuilen gaan. Want zolang als een mens het nog denkt het te kunnen beredderen, schuilt hij bij de Heren niet. Dan blijven we fors op eigen benen staan. Pas wanneer wij zien dat we het zelf niet redden kunnen, gaan we haastig naar de Heere toe. En daarom staat er: die zullen op de naam des Heeren vertrouwen. Die zullen in de naam des Heeren schuilen, zoals er eigenlijk in de grondtaal staat. In de naam des Heeren schuilen. En we zagen dat dat niet alleen het overblijfsel uit Israël is, dat restant, maar dat zelfs de blinde Moor uit het diepe Afrika vandaan, daar zullen de ernstige aanbidders komen en die zullen zich voegen bij het overblijfsel van Gods volk. Zo wordt de kerk uit Joden en heidenen één gemaakt. De Heere zal zelfs tot die heidenen een andere, een nieuwe spraak, een nieuwe lip gaan wenden. Hij zal ze, terwijl ze eigenlijk altijd de Heere hebben gekleineerd en veracht en bespot, ze zullen de Heere gaan aanroepen met een reine lip. En hij zal hen ook verhoren, opdat ze hem dienen zullen met een eenparige schouder. Dat hoorden we allemaal vorige week zondag in de preek. Dus dat zijn prachtige heilsbeloften waarmee de profeet Sefanja voor de ballingschap al tot het volk mocht spreken. Het oordeel zou komen, zeker waar. Het oordeel van de ballingschap komt eraan. Hij predikte in de dagen van Jeremia, koning Josia, de tijdgenoten van elkaar, Jeremia en Sefanja. Hij zag de ballingschap eraan komen, zoals ook Jeremia die aangekondigd heeft. Maar door het gericht heen zou de Heere God een overblijfsel laten en zich ook over de heidenen gaan ontfermen. En u begrijpt dat volk dat zo de Heere leert kennen, als een arm en ellendig volk, maar wel een schuilplaats vindt bij hem, ja, dat volk heeft reden om verblijd te zijn. En dat staat er dan ook in vers 14. Zingt vrolijk, gij dochter Sions, Juich Israël, wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter van Jeruzalem. In het vers daarvoor staat ook al dat ze een nieuw leven gaan leiden. Dat kan ook niet anders, hè? Als je als een arm en ellendig mens de Heer vindt, dan blijf je niet de oude zondaar die in de zonde volhardt. In vers 13 staat, ze zullen geen onrecht doen. Nee, dat zullen ze niet meer doen. En ze zullen ook geen leugen spreken. En hun mond zal geen bedriegelijke tong worden gevonden als je hun mond open doet. Stel dat je hun mond zou opentrekken, dan vind je daar niet meer een bedriegelijke tong. Want ook dat overblijfsel van Israël krijgt een reine lip. Een nieuwe spraak van de Heere. En dus geen leugen, geen bedriegelijke tong. Maar ze zullen wijden en nederliggen en dus verheugd zijn. Verheugd u, gij dochter van Sion. Zing vrolijk, wees blijde en spring op van vreugde. En waarom dan die vreugde? De Heer heeft uw oordelen weggenomen, de ballingschappen zo die is voorbij straks. De Heer heeft uw oordelen weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd. Het tweede en het derde is het voornaamste. Namelijk dit, de koning Israëls. Vers 15 aan het eind. De koning Israëls, de Heer, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Daarom zul je geen kwaad meer zien. En daarom hoef je nu, zegt vers 16, ook niet meer te vrezen, o Sion. En hoeven uw handen niet meer slap langs je lichaam te hangen, omdat je niet meer weet wat te doen. Dat hoeft niet meer. Je hoeft niet meer bevreesd te zijn met slappe handen. Dat hoeft niet meer. Want de Heere is in uw binnenste. Is in het midden van u. De koning Israëls. Emmanuel. God met ons. De drie enige God in het midden van zijn volk. De koning Israëls. De Heere is in het midden van u. U mag ook vertalen in uw binnenste. Dat mag, dat kan ook vertaald worden in uw binnenste. En daarom zult ge geen kwaad meer zien en hoeven uw handen niet meer bevreesd slap langs je lijf neer te hangen. Dat hoeft niet meer. En dan staat het in vers 17, zo belangrijk is dat, zie je dat dat het voornaamste is, staat het in vers 17 nog een keer. De Heer uw God is in het midden van u, is in uw binnenste. Een held die verlossen zal. Dus wat voor nood er misschien toch ook nog mag komen, er is altijd een krachtige God bij u. Een held die het pantser aantrekt. Die ten strijde gaat. Die u beschermt. En die God die is nabij. Die is nabij in uw binnenste. In het midden van u. Hij staat als het ware in het centrum van zijn volk. Is dat bij ons ook zo? Dat de Heer staat in het centrum van ons leven. Dat hij bij ons ook is in het binnenste van ons hart. Niet veraf. Maar dichtbij gekomen door zijn genade. Staat hij in het middelpunt. Of is hij slechts een bijverschijnsel, een randverschijnsel. Er zijn een heleboel mensen die met het woord van God omgaan als was het een bijbelletje. De Bijbel als een bijbel. Een belletje dat heel in de verte een beetje klinkt. Een bijbel. Er zijn mensen die hem gebruiken als een bijzitje. Of als een reservelampje. Dat wil de Heere niet zijn. De Heere wil in het binnenste, in het midden van u wezen. Hij wil centraal staan. Maak van de Heere God alstublieft niet een bijbelletje. En ook niet van zijn woord. Dat moet in het centrum staan van ons leven. Zo zal het met dat volk zijn, zegt de Heere God, dat door het gericht wordt overgelaten, dat overblijfsel dat op de naam des Heeren betrouwt, dat in hem schuilt. En dat zal dus vreugde opleveren. Ja, dat kunt u begrijpen als daar een held is die verlossen kan. En die verlossen zal, ja zeker, dan is er alle reden om in die God verheugd en verblijd te zijn. Want als die held bij ons is, als Christus bij ons is, God heeft hulp beschoren bij een held, zegt Psalm 89, hulp beschoren bij een held, dan geeft hij aan al de zijnen in de strijd de overwinning. De overwinning over de zonde en over de duivel en over zijn ganse rijk. Om uiteindelijk met hem meer dan overwinnaar te mogen wezen. Met hem te mogen zegevieren tot in de eeuwen der eeuwen toe. Er is er maar één die dat kan doen. Er is er maar één die werkelijk centraal mag staan in ons leven. En dan moeten we eens opletten, gemeente. In onze tekst, dan zijn er twee blij. Waar er één blij is, dan zijn er ook twee blij. Want er staat eerst, zing vrolijk, gij dochter Sions. En nu lezen we waarachtig in vers 17... dat hij over u zal vrolijk zijn met blijdschap. En nog even verder, hij zal zich over u verheugen met gejuich. Dus waar God zijn volk blijde maakt, zijn kinderen doet juichen, daar is hij ook zelf verheugd. En er is in de hemel blijdschap over één zondaar die zich bekeert. Er is bij de goede herder blijdschap over het verloren schaap dat hij op zijn schouders legt. Er is bij de Heere God blijdschap over als er een volk op deze aarde is dat in hem zijn verheuging en zijn blijdschap heeft mogen vinden. Als er een volk is dat in God verheugd mag zijn, dan is de Heer daar zelf ook vergenoegd mee. Er staat zelfs dat hij zich met gejuichen, hoort u het gejuich van God? Het gejuich van God, dat klinkt in de hemel, het gejuich uit de mond van de Heer zelf. Als zijn volk over hem blijden is, is hij ook over hen verheugd. Hij verheugt zich dan over zijn eigen werk ten diepste. Ja, zo ligt dat. Hè. Dan verheugt hij zich over zijn eigen werk, want hij heeft zichzelf blij gemaakt. En als hij ze dan blijde ziet, dan is hem dat o zo aangenaam. Dan is dat voor God ook een bron van zielsverheuging. En dat niet alleen. Er staat zelfs dat hij zwijgen zal in zijn liefde. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Dat is iets, gemeente, wat ik eigenlijk maar één keer in de Bijbel lees. Dat God over zijn volk verheugd is, dat staat er wel vaker. Bijvoorbeeld bij Jesaja. Zoals een bruidegom verheugd is over de bruid, zo zal de Heere uw God over u vrolijk zijn. Eén voorbeeld geef ik u maar, eentje maar. Zoals een bruidegom vrolijk is over de bruid, zo zal de Heere over u vrolijk zijn. Daar ziet u dus ook dat de Heere God zich verheugt over zijn bruid. Maar hier staat, en dat staat er maar één keer bij mij weten, als u nog een plek weet, mag u het zeggen, dat hij zal zwijgen in zijn liefde. Liefde doet gewoonlijk spreken, kijk maar naar het Hooglied. Bruid en bruidegom zijn voortdurend met elkaar in gesprek. Gij zet schoon, mijn liefste, en dat gaat over en weer. Maar hier is er liefde die het doet. Zwijg, en dat kan ook. Dat je zo verstild raakt in de liefde tot je meisje, als jongen. Als man tot je vrouw, of omgekeerd, de vrouw tot de man. Dat je er stil van wordt. Dan is de liefde intens. Dan is de liefde diep. Dan is de liefde misschien nog wel dieper dan wanneer er gesproken wordt. Als God zwijgt, dan is dat gewoonlijk in de Bijbel dat hij toornig is. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Als God zwijgt, dan is dat gewoonlijk. Zwijg niet, o God, houd u niet doof. Wij worden, zo gij zwijgt, ten roof. Dat zongen we, hè, Psalm 83, vers 1. Zwijg niet, o God, houd u niet doof. Wij worden, zo gij zwijgt, ten roof. Het zwijgen wordt daar genoemd als een uiting van Gods toorn. Zwijg niet tot mijn tranen, horen we een andere psalmist zeggen. Zwijg niet tot mijn tranen. Houd u niet ver van mij af. Haast u tot mijn hulp. Hè. Het zwijgen van de Heere, uiting van toorn, ja, dat komen we echt vaak in de Bijbel tegen. Met name in het psalmboek. O God, mijn slofs, zwijg niet. Zo begint psalm 109. O God, mijn slof, zwijg toch niet. En als je dat dan bedenkt, hè, dat zwijgen dus gewoonlijk bij de Heere een uiting is van zijn toorn, dan wordt het eigenlijk nog bijzonderder dat dat hier dus niet het geval is. Want er staat hier uitdrukkelijk, hij zal zwijgen, niet in zijn toorn, maar hij zal zwijgen in zijn liefde. Dat is dus als de Heere naar zijn volk kijkt, naar zijn kinderen kijkt, naar dat arm en ellendig volk kijkt dat bij hem schuilt, dan is de Heere zo met liefde over hen vervuld, dat hij er zelf stil van wordt. Dat is eerbiedigen. Dat is teer. Als er zoveel liefde bij de Heere God is. En dan te bedenken, hè, dat het een volk was dat zo eigen wegen had bewandeld. De ballingschap was niet voor niets gekomen. En dat de Heere dan door het gericht heen, door die ballingschap heen, zich toch nog weer zo'n overblijfsel laat overblijven, waar die stil mee houdt, waar die stil van wordt. Stil van zijn eigen werk. Stil van de liefde die hij zelf in hun hart heeft ingestort. Stil van zijn bruid. Zwijgen van zijn liefde. Hij zal over ze vrolijk zijn met gejuich, dat kan dus. Maar hij kan dus ook stilhouden in zwijgende liefde. Hoe wonderlijk is toch de liefde van God. Hoe diep is die toch. En als je daarvan weten mag in je leven, dat God je al zo heeft lief gehad. Ja, dan kan het niet anders. Of dan ruist ook de liefde in je hart terug naar hem toe. Wij zijn verschuldigd dan ook hem lief te hebben. En ook elkander lief te hebben. Dat weten we wel, dat zegt de Bijbel ook. Hè? Ook elkander lief te hebben als God ons zo uitnemend heeft lief gehad. Dan mag onze ziel ook wel stil worden tot God. Stil van liefde. Van wederliefde. En dan mag onze ziel ook wel stil worden tot de naaste. Dat zijn we zo vaak niet. Zo al te stil. Maar dat zou niet verkeerd zijn, gemeente, als dat er de vrucht van zou mogen zijn. De Heere is hier stil in zijn liefde. Wat een bijzonderheid komen we hier tegen in het woord van God. En er is niets beters dan dat ook wel eens te mogen proeven in het geestelijk leven. Er is niets beter dan dat. Dat is eigenlijk niet uit te leggen. Wat dat is, dat kun je aan een ander niet zomaar uitleggen en kun je ook niet onder woorden brengen. Zoals Calvijn dat zegt bij de gemeenschap met Christus in het avondmaal. Dat is beter te beleven dan te verklaren, zegt Calvijn in de institutie. Dat kun je eigenlijk aan niemand uitleggen wat dat is. Dat is zo bijzonder, hè? De gemeenschap met Christus te mogen ervaren in de tafel in brood en wijn. Door de Heilige Geest. Nou, leg dat nou maar eens uit. Ja, nou, dat kan dus niemand. Maar ervaren, het is beter te ervaren dan te verklaren. En zo is het ook hier met dit. Hè. Want dat is die liefde van God. Die zwijgende liefde van hem te mogen proeven. Hè. Dat is beter te ervaren dan om te verklaren. En als er nou nog mensen zijn die daar nou helemaal geen weet van hebben, van die vreugde niet, van dat opspringen in God verheugd niet, en die ook niet weten van zijn liefdevolle spreken en van zijn liefdevolle zwijgen, daar weten ze niet van, dan zou ik u willen vragen, heb je daar nou wel eens verdriet van? Dat je daar nou buiten staat. En dat je daar nou helemaal vreemd en onkundig aan bent. Heb je daar nou wel eens verdriet van dan? Want als dat namelijk niet zo is. Als u zou zeggen, nou het kan me eigenlijk weinig schelen. Of je zou zeggen, nou ja, dat is toch maar voor weinigen weggelegd. Dus ja, waar zou ik me dan echt druk voor maken? Want dat zal dan maar niet voor mij zijn. En u kunt daar zomaar mee voortleven. Zonder dat daarbij droefheid je hart vervult. Ja, gemeente, dan heb ik eigenlijk niet veel meer tegen u te zeggen vanmorgen. Als het u niet schelen kan. Als u er totaal onverschillig onder bent. Je hoort niet bij dat vrolijke volk. En je hoort ook niet bij dat genietende volk. Dat geniet van zijn liefde. Maar ach. Wat zou het. Er is nog zoveel anders in het leven. Waar ik van genieten kan. Ja, gemeente, dan. Dan zul je inderdaad daar nooit iets van gewaar worden. Er staat in vers 11, hij zal je dan wegdoen uit het midden van zijn volk. Hij zal je dan wegdoen uit het midden van zijn volk. Hij is daar bij zijn volk. Daar staat het tot twee keer toe. Hij zal in het binnenste, in het midden van u zijn. Een held die verlossen kan en zal. De koning Israël is in het midden van u, dat zegt hij tegen zijn volk, tegen Israël. Hij is daar. Maar u zult er dan niet zijn. En als u dat nou ook geen droefheid doet, ja, dan heb ik u eigenlijk niet anders te zeggen dan, ja, bekeert u, eer het te laat is. En dat is alles wat ik dan aan u nog te zeggen heb. Meer kan ik dan tegen u niet zeggen. Maar als er nu zijn onder ons, en dat zou ook best kunnen, die moeten zeggen, ja, daar heb ik toch eigenlijk geen deel aan, dominee. Daar heb ik eigenlijk geen deel aan. Daar ben ik toch een vreemdeling van. Ik sta daar toch echt buiten, maar ach, u moest eens weten hoe mijn hart daarbij schrijft, als ik dat zeg. En wat een verdriet mij dat baart. Dat ik niet in de gemeenschap bij hem kan verkeren. Hij die in het midden van zijn volk is en over zijn volk zich verheugt en stil is in zijn liefde. Daar hoor ik niet bij. Ik sta er buiten. Zulke mensen waren er kennelijk. Bij Sefanja ook. Sefanja heeft ze in ieder geval op het oog. Hij noemt ze de bedroefden om der bijeenkomst wil. De bedroefden om der bijeenkomst wil. En met die bijeenkomst is bedoeld de bijeenkomst, de samenkomst van God. Met degene die op hem vertrouwen. Die bij hem schuilen, dat arm en ellendig volk. Heere zal in het midden van hen zijn. En de bedroefden om die bijeenkomst, dat zijn degenen die daarnaar kijken. Maar we moeten zeggen, daar kan ik niet bij horen. Helaas. En die daarvan de pijn in hun hart gevoelen. Een diepe steek van binnen in hun ziel, dat God samenkomt met zijn volk in liefde. En die vreugde die daar genoten wordt, daar ben ik vreemd aan. Maar was ik er maar niet vreemd aan? Had ik er maar deel aan? Hoe zou ik daar toch bij kunnen komen ooit? Kijk, dat zijn de bedroefden. Waar zijn ze bedroefd over? Om der bijeenkomst wil. Ze zien die bijeenkomst van God met de zijnen. En ja, dat geeft hen zo'n diepe smart. Zij staan er buiten. Dat is dus met samenkomst en bijeenkomst bedoeld. Daar staat hetzelfde woord wat in het Oude Testament eerder in de wet van Mozes gebruikt wordt van de tent der samenkomst. De ohel ha-moed in het Hebreeuws. Hè? En hier staat ook dat woord moed, samenkomst. De ohel ha-moed, dat was de tent der samenkomst. En waarom heette die tent zo? U zult misschien zeggen, ja, omdat daar de Israëlieten natuurlijk samenkwamen. In het voorhof, bij het voorhof, bij de tabernakel en later de tempel. Maar toch heet het niet daarom zo, gemeente. Niet omdat het volk, dat lijkt wel heel voor de hand te liggen natuurlijk. Maar de dingen die erg voor de hand liggen, die zijn nog niet altijd juist. Het heet niet de tent der samenkomst, omdat daar de mensen samenkwamen. Maar het heet tent der samenkomst, omdat God daar samenkwam met Mozes, die vervolgens sprak tot het volk. Het was samenkomst van God en mens. Dat is de moed. Dat is de samenkomst, de bijeenkomst die ook voortdurend in de boeken van Mozes bedoeld wordt. De moed, de samenkomst. God en mens treffen elkaar daar. Mozes spreekt namens het volk God aan en God spreekt Mozes aan om het volk van het woord te voorzien. Dus God en mens komen daar samen. En dat is hier ook zo. Hè. God is in het midden van hen een held die verlossen zal. De koning Israëls in het midden van zijn volk. Emmanuel, zei ik al. Hè. Emmanuel, God met ons. Ja, ja. Maar niet met mij. Zegt het bedroefde hart. Ik sta er buiten. Dat zijn de bedroefden om de samenkomst. Niet omdat ze anderen die samenkomst misgunnen, maar omdat ze er zelf zo buiten moeten staan. Daarom vroeg ik u. Kan het u nu iets schelen? Kan het u nu iets schelen dat je er geen deel in hebt? Want er zijn zoveel mensen helaas die hun schouder ophalen en zeggen van nou ja, vooruit, ja, ik sta er buiten, dat is waar. Maar ja, ja, het is ook niet voor een ieder en enzovoort enzovoort, allerlei verhalen. En dus leven ze gewoon door zonder dat. Zonder dat geheim te kennen van de gemeenschap met God. Als het zo met u is, zei ik, dan heb ik niet veel te vertellen vanmorgen. Dan kan ik u alleen maar tot bekering roepen. Maar als er nou een hunkering is in uw hart. Als er nou een diep verlangen is om de gemeenschap met God te mogen beoefenen. Hem ook in uw binnenste te mogen hebben. Ook in het midden, in het centrum van uw leven. Als dat is. Ja, dan mag ik u wijzen op deze tekst. Want er staat, de bedroefden om der bijeenkomst wil, zal ik verzamelen. Dus de Heere trekt erop uit om die hunkerende zielen op te zoeken. Om ze bijeen te gaan sprokkelen. Zoals een herder zijn kudde bijeenbrengt, verzamelt. Zo gaat de Heere erop uit om die kleintjes die zo van verre staan en die zo hunkeren, maar er niet bij kunnen, om ze erbij te brengen. De Heer zoekt ze. Hij verzamelt ze, waar ze zich ook bevinden. Misschien wel verstrooid over het hele Midden-Oosten in die tijd van de ballingschap. Dat zou best kunnen. Ze waren onder verschillende landen verspreid geraakt, nietwaar? Maar ik zal ze verzamelen. Ik zal ze bijeen brengen. Want, zegt hij tegen zijn volk, ze zijn uit u. Ze zijn uit u. Dat moet je goed bedenken. Ze horen er ook bij. Ze horen er ook bij. Dus je moet niet zeggen, ja, dan hadden ze hier ook maar moeten wezen. Je moet niet zeggen, het is hun eigen schuld als ze er niet bij zijn. Nee, je mag ze niet zomaar buitensluiten. Dat mag niet. Ze waren ook al uit u en ze zijn nog steeds uit u. Er staat eigenlijk, ze waren uit u. Dus de Heere wijst zijn volk erop. Dat ze niet hard moeten zijn tegenover die buitenstaanders. Niet die buitenstaanders met een hunkerend hart. Zie toe, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, dat je de kleine, mijn kleinen, niet veracht. Hè? Dat je mijn kleinen niet veracht. Want het waren je beter dat een molensteen aan je hals gehangen werd en je in de diepte van de zee geworpen werd. Als je mijn kleinen veracht, hè, dan was het beter dat die molensteen aan je hals was. Dan dat je dit zou doen. Hè, dus de Heere God die wijst degene die hij reeds heeft samengebracht. Die wijst erop, ja, er zijn er ook nog wel die niet durven. Er zijn er ook nog wel die niet kunnen. Maar wie de hunkering in hun hart aanwezig is. Het verlangen, het stille verlangen. Om ook erbij te zijn. Waar God is bij zijn volk. Om ook daarbij te zijn. Om ook in die gemeenschap met de Heere te delen. De bedroefden om daar samenkomst wil. Ja, die zijn er. En de Heere zegt, ik ga ze bijeen vergaderen. En jullie mogen ze niet buitensluiten. Jullie mogen ze geen struikelblok in de weg leggen om het koninkrijk van God binnen te gaan. Want de Heere God, die heeft een zwak voor de kleintjes. Hij zal de lammeren in zijn, in zijn armen vergaderen. Hij zal de zogenden zachtjes weiden, staat er bij de profeet Jesaja. Zo gaat de goede herder te werk. Hij zoekt het verlorene. Hij zoekt het zwakke. Hij zoekt het kranke. Hij zoekt het afgedwaalde. Hij wil dat terugbrengen, nietwaar? Zo is de goede herder. Zo is onze God. En zegt de Heere God er dan ook bij, de schimping is een last op haar. Op dat deel van Sion dat er nog niet bij is, dat nog verzameld moet worden. Die bedroefden, ja, die dragen immers daar in de verte, die dragen daar de last van de schimp en van de hoon. En er is dus nog veel minder reden om hen buiten te sluiten. Ze hebben al zo'n last te dragen. De last van de schimping. Een zware last op hun schouders. En zou je ze dan buiten sluiten? Zou ik ze er dan buiten sluiten, zegt de Heere God? Als ze om mijnentwil zo'n schimping hebben te dragen. Een zware last op hun schouders. Nee, dat doe ik niet, zegt de Heere. Ik sluit ze er niet uit. En dat moet jij dan ook maar niet doen. Zie niet neer op die zwakkelingen. Zie niet neer op die kleintjes in de genade. Die niet durven. En niet kunnen. Maar bij wie wel waarachtig het verlangen is. De diepe hunkering, het uitzien naar de Heere. Het pleiten op zijn woord. Het hopen op de God des Heils. Als een levende zaak wordt het bij hen gevonden, want ze zijn er bedroefd over. Bedroefd dat ze er nog niet bij hebben gekund. Wil ze maar niet verachten, want de Heere veracht ze niet. Wil ze maar niet tot een last zijn, want de Heere is hen niet tot een last. Ze hebben al last genoeg te dragen. De Heere zal ze verzamelen, zegt hij zelfs. En als ze daar niet kunnen komen, dan helpt hij ze ook nog een handje. Hoort u dat? Als u nou naar God bedroefd bent en je kunt er niet bij de genade. Je kunt er niet bij, je kunt er de vrolijkheid niet van proeven. Je kunt er de liefde niet van proeven. En je zou het toch zo graag eens geproefd hebben. En je kunt er maar niet bij komen, want je bent kreupel en lam. Nou, kijk maar in vers 19. Ziet, ik zal te dien tijden al uw verdrukkers verdoen. Hè? Dat heeft natuurlijk met die schimping te maken, die ze te dragen hebben. Kijk u maar wat er dan staat. Ik zal de hinkenden, de kreupelen, die zal ik behoeden. Zo is de Heere God. Hè? Al ben je nou hinkend zoals Jacob de Peniel. Geslagen aan zijn heup. Al ben je kreupel als Mefiboset. Ik zal ze behoeden. Geslagen aan de beide voeten was Mefiboset. Maar hij mocht bij David komen. Hij was een nakomeling van Saul. Hij dacht, nou krijg ik er langs. Want ik ben een nakomeling van Saul. Nou gaat David wraak nemen, maar het was niet zo. Het was niet zo. David ontving die zoon van Jonathan met liefde en met vreugde. Hij gaf hem een plaats als een tafel. En hij was daar brood etende voor het aangezicht van de koning. Hij mocht de liefde van David proeven. Zo nu de liefde van de Davidszoon. Zo nu de liefde van de Davids. Zo, ik zal de hinkenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen. En ik zal ook die, het is niet alleen het volk dat er al is, maar ook het volk dat nog onderweg is, zullen we maar zeggen. Ik zal ze stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waarin ze beschaamd zijn geweest. En in vers 20 staat het nog een keer, van een lof en van een naam. Dat staat er twee keer in vers 19 en in vers 20 nog een keer. Zeker, ik zal u lieden zetten tot een naam en tot een lof onder alle volkeren der aarde. De Heere die ondersteunt degene die niet gaan kunnen. Als je daar maar op hem leunt. Zul je dat niet vergeten te doen? Op de Heere te leunen. Dat mag. Geef hem maar een hand en een arm. En al kun je dan nauwelijks gaan. Al ben je kreupel, hij zal je wel dragen. Hij zal je wel ondersteunen en schragen om je er toch te brengen. Weiger hem dan maar niet de hand. Nou, als je werkelijk naar hem verlangt, dan zul je dat niet weigeren en dan kun je dat ook niet weigeren. Want ik vrees, gemeente, als je het nog weigeren kunt, dat het verlangen nog niet zo heel groot is. Als je dat nog weigeren kunt. Als hij je ondersteunen zal, als hij het je aanbiedt, als je dat zegt hier in zijn woord, in die belofte, ik zal dat doen. Ik zal de hinkenden behoeden, ik zal ze ondersteunen en redden. En je kunt dat nou nog afslaan, hè? Nou, dan denk ik dat het met dat verlangen nog wel behoorlijk tegenvalt. Tegenvalt. Dat is dan zo geloof niet. Want als er een waar verlangen in je is, als er een werkelijke droefheid is om daar bijeenkomsten, ja, dan kun je die ondersteunen niet meer wegrijven. Niet meer afslaan. Ik zal ze verzamelen. Ik zal ze bijeenbrengen. Ik zal ze stellen. Tot een lof. Ziet u dat? Tot een lof. Je mag ook vrolijk zijn. Je mag ook vrolijk zijn. Dat wil hij je gaan geven en gaan leren. Hij zal je een naam geven bij God. Een naam in zijn koninkrijk. Hij zal je maken tot een lof. En tot een naam, ja, dat staat er. Dat mag Sefanja hier verkondigen. Dat is een goede boodschap, gemeente. Dat is werkelijk een goede boodschap. Een boodschap van Gods genade in zijn Zoon. En hoort u dan de stilte van zijn liefde. Stilte kun je niet horen, zult u zeggen. Ja, als je niks anders hoort, dan hoor je de stilte. De stilte van zijn liefde. Zalig de mens die daar ook stil van wordt. Amen.